We gaan naar Romeinen 11. We zijn in vers 11. We praten over de struikeling. Ja, ik ben online als het goed is hoor. Niet? Ja. Ja? Toch? Oké. Okay. Zo zeg ik dan, vers 11, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Vader, wil ik danken dat we hier bij elkaar zitten. We zijn, ook voor de gesprekken die we met elkaar hebben, zie je ook hoe zo'n plaatselijke gemeente werkt, Vader. Het is precies zoals u het in uw woord zegt. En dan kunnen we ook alles in praktijk brengen met elkaar. En ook weer goedsmoeds naar huis gaan, Vader. En met uw woord leven, Vader, in alle omstandigheden. En zo bid ik ook voor dit vers, Vader, deze versen, dat we die ook goed gaan begrijpen, Vader. Zodat we weer meer kennis in uw woord krijgen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Oké, dus hij zegt in vers 11, door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan. En de Heer Jezus Christus, die zegt ook tegen de Samaritaanse vrouw, hè? Hij zegt tegen haar, ja, jullie weten niet wat jullie aanbidden. Wij, Joden, weten wel wat wij aanbidden, want de zaligheid is uit de Joden. Dat staat in Johannes 4 vers 11, nee, 4 vers 22. Ja. Dus de redding is uit de Joden. Nou, dat hebben we natuurlijk in het eerste stuk al gezien. We kennen dat plan, het is met Israël. En de redding voor de wereld is uitsluitend via het volk Israël te verkrijgen. Nou, en dan zegt hij, om hen tot jaloersheid te verwekken. De zaligheid is naar de heiden gegaan om hun tot jaloersheid te verwekken. Dus jaloers te maken. Met andere woorden, God is nog steeds niet klaar met Israël. Sommige leerlingen die zeggen, nou ja, met de kruisigingen, wij zijn nu het geestelijk Israël. Nee, nog helemaal niet. God heeft zijn volk niet verstoten. Ja, het is tijdelijk is het terzijde gesteld. Maar hij heeft nog steeds een plan. Na de bedenkende genade. Maar ook in deze bedenkende genade. Ja. Nog steeds. Dat Joden gered kunnen worden. En daarom. Paulus gaat ook in die begintijd. Ook nog steeds eerst naar het volk Israël toe. Om hun jaloers te maken. Ja. Zijn niet afgeschreven. Hun positie, hun bevoorrechte positie, ja, die zijn ze kwijt. Ja? Want ze zijn eigenlijk gewoon opgenomen in de massa van de volken. Zo zou je kunnen zien, zullen bekijken vanuit God gezien. Er is gewoon geen verschil. Maar vroeger was het dus andersom, hè? Als hier staat, door hun val is de zaligheid de heiden gewonnen. De Heer Jezus zei, de zaligheid is uit de Joden. Dus als je niet recht snijdt, dan denk ik heel bij mezelf, hoe schizofreen moet je zijn om dit te kunnen uitleggen? Dat mooie schizofreen, dat kan gewoon niet anders. Want dat is een duidelijk, als je zegt, er zijn tegenstellingen in de Bijbel, dan zeg je, ja, dit is er een. Ja? Maar niet om te gebruiken dat de Bijbel niet klopt. Want dat zijn mensen, de ongelovigen, die proberen fout in de Bijbel te ontdekken. Maar er staat geen fout in de Bijbel, niet één. Maar dat komt omdat je kan wel zeggen, hé, dat staat toch in de Bijbel? Ja, het staat in de Bijbel. Dus het is wel volgens de Bijbel. Maar het is niet volgens de bedeling. Daar gaat het om. Wij zijn bedelingsmensen. Ja, zeker. Dat is geen populaire term. Nou, ik ben er trots op. Ik ben iemand die gelooft in de bedelingen. En de bedelende genade is bij de apostel Paulus begonnen. En daardoor begrijp ik dit nu ook. Nou, en dan zegt hij in vers 12. En dat is het derde punt. Dus je hebt de val is bij het kruis. De struikeling is bij Stefanus. Zeg dus weer fout, hè? Automatisch zeg je dat. De kruis, dat is de struikeling. En de val is bij Stefanus. Daar hebben we vorige keer uitgebreid over gehad. Maar hij spreekt ook nog over de vermindering. Dus Paulus laat hier zien de positie van het volk Israël ten tijde van het boek Handelingen. Met Pinksteren, een jaar na Pinksteren. En dan nog de tijd vanaf Paulus tot en met het eind van het boek Handelingen. Dat hij op weg naar Rome gaat en daar gevangen genomen wordt. Ga met me mee even naar Spreuken 29 vers 1. Kijk, struikelen dat doe je, dat kan je nog opkrabbelen, toch? Dus Israël is bij het kruis gestruikeld en ze krijgen nog bekering aangeboden. Dus ze kunnen nog opkrabbelen, ja, zodat ze niet vallen. Maar we weten, met Stefanus, uiteindelijk is het toch gebeurd, zijn ze toch gevallen. En dan heb je het ook over de vermindering. Nou, vermindering, dat is geleidelijk. Een val is gelijk boom. Nou, dat is een hele mooie tekst hier in Spreuken 29 vers 1, die je daarvoor kan gebruiken. Een man die dikwijls bestraft zijn, de nek verhardt. Denk aan farao, die werd ook dikwijls bestraft. Hè? Verhardde zijn nek. En toen op een gegeven moment, laatste moment was het boom. Ga alsjeblieft weg nu met je volk, nadat hij de eerstgeborene gedood had. Maar niet alleen dan, kijk, die dikwijls bestraft zijn, de nek verhardt. Dus ja, het woord van God, of gewoon iemand, die wordt vaak bestraft. Dan kan die tijd zijn nek verharden en dan er tegenin gaan en volhouden. Maar dan zal schielijk verbroken worden. Dat wil zeggen, zal plotseling, opeens of onverwacht verbroken of vernietigd worden. Zodat er geen genezen aan zijn. Niet meer te redden. Nou, en dat is met Israël gebeurd. Dikwijls bestraft. En dan hebben ze hem ook nog gekruist. Ze krijgen bekering aangeboden. Met de waarschuwingen. Dat is ook de geschiedenis van Israël. En dan zie je opeens, boem, in één klap zijn ze gevallen met de steniging van Stefanus. Ja, zeker. De val is dus in één keer geweest. Hè? Want er zijn leerlingen natuurlijk die daar ook weer aan gaan zitten zagen, zitten sleutelen. Maar een val is een val. Je valt van, als ik op tafel sta, of ik struikel, of ik stap van die tafel af. Van de week stond ik dus een paar gaatjes te vullen bij ons, bovenaan de trap. Hier was de trap naar beneden en ik sta op zo'n klein krukje, een gaatje te vullen. En Paulus stond onderaan en zegt, Jan, kijk je uit. Want ja, nou, het is goed dat zij, want je doet even zo. En je stapt ernaast en je ligt onderaan. Hè? Maar dan is het niet zo geleidelijk. Het is in één keer, en dan ga je in één keer ben je gevallen hoor. Ja? Maar de vermindering, die is wel geleidelijk. En die heeft geduurd tot het eind van het boek Handelingen. Dus nogmaals, als je over de vermindering spreekt, dat wil niet zeggen dat God nog met het programma van het koninkrijk nog met Israël bezig wordt. Want dat leert de handeling 28 theorie. Hè? Ja, Paulus heeft in die tijd heeft hij nog het koninkrijksevangelie verkondigd. Wat de apostel ook verkondigde. En toen aan het eind, toen is pas het lichaam van Christus begonnen. Nee, dat is niet zo. Het is... Kijk, Israël is gevallen, de bedenkende genade is begonnen bij de bekering van de apostel Paulus. Niet in handelingen 11, niet in handelingen 13 en niet in handelingen 28, er zijn allemaal allerlei leringen over. Maar aan hem is die bedenkende genade gegeven op het moment dat hij op weg naar Damascus was. Ja, en toen is het lichaam van Christus, hij was de eerste van het lichaam van Christus namelijk, is toen ook begonnen. Met het evangelie van Gods genade, ja. Nou, wat is nou die vermindering? Nou, helemaal exact, wat bedoelt hij nou precies nou? Nou, dat is Gods handelen met dat volk Israël. Het is niet zo, Israël is gevallen en kijk zo. Zo, die zo weg. Nee, hij is nog in die tijd, heeft hij nog, via de apostel Paulus dan, heeft hij nog tegen hun gesproken dat ze gevallen waren. Het is niet, dus de val is in één keer, maar de vermindering heeft te maken dat God steeds meer, zeg maar, zijn handen aftrekt. Maar dat hangt van Israël, hoe lang dat duurt. Hangt daar vanaf. Nou, denk je, waar heb ik het allemaal over? Kijk even in Handelingen 8 vers 1. Handelingen 8 vers 1. Dan zien we, stedenaanging van Stefanus. Wat zien we in Handelingen 8 vers 1 gebeuren? Nou, dan zie je, Paulus die gaat de gemeente vervolgen. En dan zie je in vers 4, dan zijn ze verstrooid. En ging het land door en verkondigde het woord. En Filippus kwam daar in Samaria en gaat prediken. En ze zien tekenen, zie je in vers 6 staan. In vers 13 ook, zien tekenen en grote krachten. Maar let op hè, de apostelen horen het in vers 14 en die gaan erheen. Want die denken, hé, wij zitten in Jeruzalem. Het is toch vanuit Jeruzalem eerst en dan gaat de rest pas. En al helemaal niet in Samaria eerst. Eerst, wat is de volgorde? Jeruzalem, Judea, Samaria en Filippus is nu gelijk daarheen gegaan. Daar zien wij al een afwijking van het programma. Dit heeft te maken met de vermindering. Ja? Paulus is nog aan het vervolgen en die wordt zometeen wordt hij gelovig op de weg naar Damascus. Maar hier zie je dus al dingen die gaan veranderen en dat is die vermindering. Want de tekenen en wonderen die zien ze nu bij de Samaritanen. Maar wacht eventjes. één ding zien ze niet. De apostelen Petrus en Johannes uit vers 14. Kijk, die gaan in vers 15. Even kijken hoor. Nee, ik lees 14 ook even. Toen de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde, baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Hoe was het met Pinksteren? Je liet je dopen en je ontving de Heilige Geest. Dus je ziet al, hey, hier is al een verandering. Punt 1, dat hij naar Samaria gaat al. Dat is al niet in overeenstemming in het programma. Punt 2, dat ze hebben het woord al aangenomen, maar ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat is ook al vreemd. En zo zie je die vermindering verder gaan. Gaan we mee naar Handelingen 10. Wat weten? Cornelius. Wie moet naar Cornelius? Petrus. En God laat dat via een visioen zien. En die zegt, met al die onreine dier, slacht en eet. En Petrus, volledig in overeenstemming met de wet. Geen zins, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. Maar 3 keer krijgt hij het visioen. En zegt God, en dan zegt hij, oké, ik ga. Hij gaat naar de heiden. Dus dat visioen kreeg hij om Petrus te laten zien, hetgeen ik rein geacht heb, zal jij niet onrein achten. Er is iets veranderd. Dus Petrus gaat naar Cornelius en die vertelt, weet niks van Paulus, die gaat het evangelie verkondigen. En hij zegt die over de Heer Jezus tegen Cornelius in vers 10, vers 38, ik ga niet allemaal lezen, spreekt hij over de Heer Jezus, dat hij daar op aarde in Israël liep. En dat hij aan het kruis is opgehangen, in vers 40 dat hij is opgestaan. En even kijken, dan spreekt hij in vers 42 over hun opdracht die de apostelen hebben gekregen om de volken, zegt hij tegen Cornelius, hè? Paulus zegt, volken. Peter zegt, volken tegen die heidenen. Ja, wij hebben de opdracht gekregen om het volk Israël te prediken en te betuigen dat hij degene die van God verordineerd is tot de rechter van levenden en de doden. En deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving de zonde ontvangen zal door zijn naam. Nou, dat is precies wat Paulus zegt, ook voor ons. Als je in hem gelooft, ontvang je vergeving van zonde. Toch? Ja. Maar Paulus of Petrus, die was hier nog niet klaar, want die wou natuurlijk doorgaan, wat hij natuurlijk in Handelingen 2 ook leert. Dus Israël, die moest zich bekeren en laten dopen tot vergeving van zonde en ontvangen de Heilige Geest. Nou, op het moment dat Paulus dat, Petrus dat wil zeggen, vers 44, kijk, toen Petrus nog deze woorden sprak, dus hij was nog aan het praten. Dat is nou bijzonder dat je dat ziet. Viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Dus God heel bewust doet dat op dat moment, terwijl Petrus dat nog verder wilde gaan vertellen, dat hij ziet, hey, de heidenen moest hij heen en dan ontvangen de heidenen ook nog de Heilige Geest. Dat is ook weer een verandering. Bij Israël hoorden toch alleen de Heilige Geest ontvangen. Eerst Samaria, niet de Heilige Geest. En dan zit hij bij de Samaritanen, dat is al vreemd. Maar nu gaat het nog verder, nu zit, is het evangelie is naar de heidenen gegaan. En dan ontvangen ze de Heilige Geest zonder dat ze gedoopt worden. En dan ziet hij ook nog eens een keertje. Kijk, vers 45. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Ze ontzetten zich. Want de Heilige Geest van het Nieuwe Verbond, aan wie was dat beloofd? Volk Israël. Was Israël al bekeerd? Nee. En dan bij een heiden. En dan, hoe wisten ze dat? Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Nou zeg, ook nog de tekenen, de tongen van Pinksteren bij een heiden. Petrus weet niets hiervan. Hij denkt, wat moet ik hiermee? Maar ik weet één ding, ze zijn gelovig, dat zie ik. Dus ja, in vers 47, dus, nou ja, dan gaan we ze ook dopen. Wat je ook nog ziet hier, dat de volgorde nu ook nog veranderd is. Je gelooft en je ontvangt de Heilige Geest en dan ga je dopen. Met Pinksteren was het, geloven, dopen en dan nog een Heilige Geest ontvangen. Dus het is compleet alles op zijn kop. Compleet andere volgorde, snap je? Nou, en dan zie je dus, en dan komt Paulus in Handelingen 9, die is gelovig geworden, die wordt geroepen op weg naar Damascus. En als we even terug naar Handelingen 9 gaan, dan zien wij dat hij eerst 3 jaar weg is in Damascus en dan komt hij terug in Jeruzalem. En Nou ja, dan zie je dat hij was in vers 28 met een ingaan en uitgaan naar Jeruzalem. Dan spreekt hij over de Heer Jezus. Dus Paulus die komt in Jeruzalem. Ja. En dan gaat hij waar? Gaat hij naartoe? Dan gaat hij hier naar de tempel. Maar later gaat hij naar de synagoge. Maar op het moment dat hij in Jeruzalem hier is. Met handelingen door de week. Op woensdagavond hebben we het er ook over gehad. Dat Paulus op een gegeven moment. Dan lees je, ja, geeft hij een verslag over zijn bekering. Vlak voordat hij gevangen genomen. Hij is gevangen genomen. En dan staat hij erboven. En dan gaat hij vertellen. Heren, ik was toch ook in de tempel. Toen kreeg ik toch een visioen. En toen ging hij zichzelf ook goed praten. Kijk, ik wil dit en ik wil het evangelie vertellen. En ze weten toch van wie ik was en wie ik nu ben. Dus met andere woorden, laat mij nou toch hier, dan kan ik. En dat zegt, dat is het antwoord van de Heer Jezus in het visioen. Ga weg. Tot het einde, want zij zullen uw getuigenis geen zins aannemen. Paulus, weg jij. Hij wou, want hij. Het ging hem aan zijn hart, zo'n volk toch, zegt die Romeinen. Maar de Heer zegt, weg Paulus. Ze zullen het niet aannemen, jouw getuigenis. Dus, Handelingen 13, vers 46. Wat zie je ermee? Het gaat steeds verder bij Israël vandaan. Dus het onderwerp is de vermindering. Dat is die vermindering. De vermindering is nu niet meer. De val is er. Israël is gevallen. Maar je hebt ook nog een tijd van de vermindering. En dat is dat je ziet dat het helemaal bij Israël vandaan gaat. Maar dat je ook de tekenen en wonderen zie je ook bij Israël verdwijnen. En waar gaan ze heen? Naar de heidenen. Ja. En dat zie je gebeuren. En dan zie je dat het steeds verder weggaat van Israël. Handelingen 13 vers 46. Dat is in Antiochië waar? In Turkije. Is Paulus hier. En dan gaat hij, kijk, in vers. Even kijken. Vers 14. Zie je dat hij de synagoge ingaat. Op de dag van de Sabbat. Zie je het? Hé, Paulus, jij moest van de heidenen. Ja. Maar hij is een apostel van de heidenen. En hij wil hun jaloers maken. Door de val is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Ik zei het al, God heeft niet zo gedaan. Hup, wegwezen, jullie zijn gevallen. Nee, hij gaat eerst, zorgt hij nog, dat Paulus naar de Joden in de synagoge gaat. Het volk is er wat gevallen is. Om hun toch nog redding aan te bieden. God is al klaar met het volk Israël op dat moment met hun bediening. Dat gaat straks weer lopen. We leven nu in de bedenende genade. Maar hij heeft geen behagen dat die mensen verloren gaan. Hij wil hun nu ook in het nieuwe programma nog redding aanbieden. En ook zeggen, dat is ook trouwens zoiets, dat Paulus gaat het ook aan hen uitleggen wat er gebeurd is. Dat moeten ze ook weten. Dat vind ik wel nou heel netjes voor God, ja. Niet gewoon maar huppakee, ben gevallen. Nee. Daarna ga ik ze nog allemaal even langs om te vertellen, via apostel Paulus, die mag gaan vertellen, vanuit de profeten, dat Christus de Messias was, inderdaad. En dat is dezelfde Jezus die ik verkondig. En hij is opgestaan. Jullie weten wat er gebeurd is. Het is een feit. Maar ja, jullie hebben het niet aangenomen. De toren komt, maar wacht even, de bedenkende genade is gekomen. Ik ben de apostel en ik kom nu met het evangelie, want het plan van God, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus geloof in de Heer Jezus Christus, nu alleen, en zal zalig. En dat is wat hij aan het doen is. In die tijd. En dan zie je, dus is hij in Turkije in de synagoge eerst. Elke plaats waar hij kwam, deed hij dat. Maar in vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden. Het was nodig dat eerst tot u het woord gesproken zou worden. Hoezo? Is het nog steeds eerst de Jood en dan de Griek? Of is het nog steeds Israël de vooraanstaande plaats? Nee, dat is niet zo. Maar dat heeft te maken met zijn bediening om hun tot jaloersheid te brengen. Om hen op de hoogte te stellen dat God is nu naar de heidenen gegaan. En daarom in die tijd, kijk, er zijn hele bedieningen gebaseerd in deze tijd op het feit, eerst de Joden en de Griek, toch ook eerst naar de Joden te gaan. Maar dat is nu niet zo. Nee, eerst tot u het woord gesproken zou worden, doch na de maal gij het zelf verstoot en u zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Kijk, zie, wij keren ons tot de heidenen. Als Paulus de volgende keer weer in Antiochië komt, gaat hij naar de plek waar de gelovigen, zoals wij, het huis Gods, in een gebouw zitten, of in een huis van iemand, een huisgemeente, noemen we het ook wel eens, waar het liggen van Christus bij elkaar komt, omdat in de synagoge heeft hij iets verteld, ze neemt het niet aan, dus gaat hij ook niet meer terug. Dat is wat hij hier zegt. En dat is in Turkije. We zien dat drie keer beschreven in het boek Handelingen. Niet voor niks, hè. Want een zaak zal bestaan onder twee of drie getuigen. Israël is gevallen, maar dat hij naar de Joden ging, heeft daarmee te maken. Dus niet dat hij nog hetzelfde evangelie verkondigde in die tijd. Nee, kijk ook in Handelingen 18 vers 6. Ik lees je nu even wel. Vorige keer zei ik het even drie keer, maar nu gaan we de tekst weer lezen. Omdat Handelingen 18 vers 6, waar is hij dan? In Korinthe. Nou, waar ligt Korinthe? Griekenland. Dus Turkije. Nou, in al die synagoges waar hij kwam en waar hij niet welkom was, heeft hij dat natuurlijk gezegd. Ik ga naar de heidenen. Dit is opgetekend, heel duidelijk de eerste keer. Want dat is namelijk vanuit Israël, tot Samaria, toen Cornelius die heiden. En dan zegt hij, je moet Jeruzalem uit, Israël uit, Paulus, want ze neemt niet aan. Dan kom je in Turkije. Nou, daar zie je dat beschreven. En nu komen we in Griekenland. Dat is nog weer een stap verder. Nog verder bij Israël vandaan. Zie je dat de vermindering steeds minder en minder. En dan zie je in vers 6. Dus hij zie je in vers 4 zie dat hij in de synagoog is. En bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Maar in vers 6. Toen zij weder stonden en lasterden. Scheurde hij zijn kleder af. En zeide tot hen. Uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heiden heen gaan. Nou, we weten wat er gebeurt. Hij gaat naar het huis Gods. Hij gaat naar de buren. En die heet Crispus. Nee, Justus. Die woont naast de synagoge. Dus je hebt de synagoge en daarnaast heb je een plek waar het liggen voor Christus. Net zoals bijvoorbeeld wij hier zitten en dat gebouw daarnaast aanpaalde tegenaan. Was de synagoge, dat is een aparte situatie. Maar hij zegt, dus de volgende keer als Paulus in Korinthe komt, gaat hij niet meer naar de synagoge, daarheen. Maar dan gaat hij voortaan hier, want het liggen van Christus komt hier bij elkaar. Zij willen hem niet hebben. Dat is wat er gebeurt. Dus nu in Griekenland ziet dat hij ook die uitspraak staat. En nu gaan we naar de laatste, dat jullie weten, Handelingen 28 vers 28. En dat wordt misbruikt, die tekst, helaas, om te laten zien. Ja, zie je, en toen is het lichaam van Christus was begonnen, want hij ging niet meer naar de synagoge. Dit is de derde keer. Nee. Hier, dit is niet een... Dit kenmerkt geen begin, Handelingen 28 vers 28, want waar is Paulus nu? In Rome. Ziet het? Dus Samaria, toen Cornelius de heiden, dan zie je Paulus is in Jeruzalem, je moet weg. En dan gaat hij ook weer, dan gaat hij ook Corinthe naar Turkije. Nou, dan wordt het ook gezegd tegen de Joden. Ze gooien hem eruit, maar ze weten het nu. Ik ga voor het niet meer naar jullie. In Griekenland hetzelfde en nu komt hij in Rome, zit hij in de gevangenis. En dan zie je in vers 28, het zij u dan bekend, want er zijn Joden die komen bij hem om naar hem te luisteren en die nemen het ook niet aan. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Let op, niet wordt. Dat wordt al geleerd, hè? Dus Paulus, het lichaam van Christus, begint nu pas. Nee, het is al gezonden, weet je wanneer? Ja, na de val van Israël, bij Stefanus, via de apostel Paulus, toen is naar de heidenen gegaan. Dus dit wordt ook misbruikt. En dezelfde zullen horen. Dus dit kenmerkt geen begin van iets nieuws. Deze tekst kenmerkt een einde van de vermindering. Want na Paulus gevangenschap lezen wij daar niks meer over. Dan gaat hij niet meer naar de heidenen. En dat is dus die vermindering. Je ziet hier drie keer hebben wij... Bewust heeft God dat natuurlijk drie keer zo op laten schrijven. Want ik ben ervan overtuigd dat hij dat in elke synagoge heeft gezegd. Waar hij niet meer welkom was. Maar drie keer opgeschreven. Dit is de laatste keer. Omdat dat heeft te maken met die vermindering. Minder, minder, minder. Ja. Het einde van de verminderingsperiode. Drie keer wordt hier een oordeel uitgesproken. Jullie willen niet luisteren? Oké, we gaan naar de heinde. Maar ze weten het. Ze kunnen gered worden en sommigen van hun zijn ook gered geworden. Dus als we teruggaan naar Romeinen 11. Dus wat zie je in die tijd van het boek van Handelingen? Dan zie je, ja, bij Israël, de tongen die gaan weg, de genezingen gaan weg, het dopen gaat weg. Ja, dat gaat weg. Dat wil zeggen, het gaat bij de Joden weg. Maar je ziet het bij de heidenen komen. Ja, en er zijn vele heidenen in deze tijd nog steeds die graag die tekenen ook willen hebben. Maar ja, we weten, die tekenen die blijven niet. hebben in het eerste gedeelte al gezien, ja. Het woord van God is compleet. En die tekenen waren dus om jaloersheid bij Israël op te wekken, dat ze het zagen. Ja, net zoals Nicodemus toch zei, wie kan zulke dingen doen, deze tekenen doen, zo God niet bij hem is, met hem is. Dus die tekenen waren bewijzen dat hij ook namens God sprak. Dus de Jood had moeten weten toen de tijd, in die tijd van de vermindering, dus toen Paulus nog naar die synagoge ging en ze zagen die wonderen, dat ze wisten, hé, de tekenen zijn bij ons weg. Er zijn tekenen bij de heidenen, dus God is nu bij de heidenen. Dat was het doel van die vermindering. En hij is overal geweest. Als jij met iemand een contract beëindigt, je hebt met iemand, ja, jij hebt natuurlijk ook met je werk allemaal contracten, maar als je een contract beëindigt, ja, dat doe je niet in je eentje. Dan moet je toch die persoon wel even op de hoogte stellen. En dat is wat God gedaan heeft ook. Met het aanbieden van de redding. Maar nu dan via de apostel Paulus. Het evangelie van Gods genade. Dus Romeinen 11. Dus dan zie je in vers 14. Dus hij zegt in vers 11 om hen tot jaloersheid te verwekken. En in vers 14 spreekt hij, is de apostel, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Zie je, enigen. Dat is een verandering van bedeling. Petrus spreekt, hij is naar jullie gezonden en jullie zullen bekeren van al je boosheden. Dat het hele volk zal bekeerd worden. Dat gaat altijd om het volk Israël daar. Maar Paulus zegt nu, enige uit wie? Uit Israël. Ja? Dus dat zijn de enkelingen. En dat is de situatie. En daarom heeft hij dat ook gedaan. Enige jaloers te maken. Niet het volk. Het is een verandering van bedeling, kan je duidelijk lezen. Mensen die zeggen, ja, in Handelingen, de val van Israël. Daar hebben ze ook geen antwoord op. Dan kan je met deze tekst komen, want het staat vol met de val van Israël. En Romeinen is in, wanneer is geschreven, Handelingen 20 geloof ik, of 18, hè? Spreekt hij gewoon over de val van Israël. Dus wij weten, Israël is toen ook gevallen bij Stefanus. Nee, het gaat nu om het volk wat zalig wordt. In ditzelfde hoofdstuk spreekt hij later ook over, dan zal heel Israël zalig worden. Ja, maar je spreekt nu niet over heel Israël zalig worden. Het gaat om enigen, dat is nog steeds zo. Het zijn geen grote getalen. Het zijn enkelingen uit de Joden die gered worden. Dus in de tijd van de verborgenheid is nu de redding van heidenen zonder Israël. En als zij weg zijn, daarvoor en daarna, was redding van de heidenen altijd, je kan zeggen, door of dankzij Israël. Nu zeggen wij, redding van de heidenen in de verborgenheid, in die tijd van de vermindering. Als we naar Romeinen 11 vers 12 lezen, dan zie je dat dat het nu ondanks Israël, zonder Israël. Dus vermindering, ja, vermindering is het tegenovergestelde van vermeerdering. Dat is het tegenovergestelde. En Israël heeft ook de belofte, in Malachi zegt hij toch, jullie zullen toenemen als mestkalveren. En ze zullen een zaad hebben wat zal zijn als het zand de zee, als de sterren des hemels. En ze zullen de kop zijn en niet de staart. Ja? Het is allemaal nu niet aan de orde. Het is allemaal toekomst. En Paulus zegt in vers 12, indien hun val de rijkdom is van de wereld, kijk, en hun vermindering de rijkdom der heidenen. Het is voor ons rijkdom. Hoeveel te meer hun volheid. Wat is die volheid? Nou, kijk in vers 15, indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De aanneming was oorspronkelijk, toch, voor wie? Romeinen 9 vers 4, voor Israël, de aanneming tot kinderen. Zijn kinderen die gaan delen in de erfenis en met hem zullen gaan regeren. Dat was niet voor ons, dat was voor Israël, maar hier zie je wel, er is een toekomst dat eenmaal zal er een volheid zijn met het volk Israël. Dan zullen ze aangenomen worden. En wanneer is dat? Als de Heer Jezus terugkomt en hun het koninkrijk inbrengt, dan zijn ze aangenomen en dat is de volheid van het volk Israël. Dan zullen zij met hem regeren. Dus je zou kunnen zeggen, wat hier staat, hun val is de rijkdom van de wereld. En de vermindering is de rijkdom van de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Als de heidenen nu al gered worden door een gevallen Israël, hoe zal het allemaal niet zijn als ze gered worden door een gezegend Israël in het koninkrijk? Dat is een tijd hoor. Nou, er zijn nu geweldige evangelisten, maar dan heb je helemaal evangelist hoor. Die gaat door alle hoeken, gaat over de hele wereld, gaat het heil vertellen. Vanwege de tijd ga ik niet naar de tekst, maar in het Oude Testament zie je de teksten staan. En de heidenen zullen ook Israël dienen. Ze zullen komen, ze zullen hun rijkdommen daarheen brengen. En Israël zal dan de kop zijn en niet meer de staart. Ze zullen niet meer onderdrukt worden door de heidenen, maar ze zullen juist over de heidenen regeren. 10 Joden zullen de slip van een Joodse man pakken, want ze zullen zien, dat is echt goed zo. 10 heidenen zullen de slip van één Joodse man pakken, want ze zien dat de Heer met het volk is. Ja, dat is een geweldige tijd. Maar ja, de rijkdom van de wereld, in dit vers staat de rijkdom van de wereld, door hun val en de vermindering, de rijkdom der heidenen. Nou, heidenen, wereld, kijk dat hij zegt, in hetzelfde vers verklaart hij door laten zeggen heidenen dat de wereld is. De wereld in de Gods oog is nu de wereld, dat zijn de heidenen. En nog steeds praat je wel over Jood en heiden, doet Paulus ook, Jood en heiden in één lichaam. Dus de verdeling die wij maken eigenlijk nog steeds, er is geen verschil meer, maar je hebt nog steeds de wereld in Gods ogen bestaat uit Joden en heidenen. Nu nog steeds. Alleen er is geen verschil. In het leven van Christus is er ook geen verschil. Maar straks in de toekomst heb je ook weer Jood en heiden. En in het koninkrijk heb je ook weer de Jood en heiden. Dan is er weer wel verschil. Maar dat is de indeling die God maakt, hè, in deze wereld. Als je naar al die volkeren kijkt, de Verenigde Naties. Nee, het is nog steeds Joden en de volkeren. Maar nogmaals, nu is er geen verschil. Maar de val van hun is wel onze rijkdom. En wat is dan die rijkdom? Nou, wat denk je van Efeze 1? Ik ben gezegend met wat? Alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ik ben begenadigd in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing. In welke ik een erfdeel geworden ben. Al dat soort dingen. Is onze rijkdom. En het woord je rijkdom. Ja, als iemand is, ja, ik ben rijk. Ik ben hartstikke rijk. Kijk, Efeze 1 vers 7. Even kijken. Ja. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Kijk in vers 18. Namelijk, hè, dat we krijgen de geest der wijsheid en openbaring zijn kennis. Vers 18, dat is het gebed van Paulus voor ons. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij mag weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. Ja, zie je dat hun val en hun vermindering, dat de rijkdom van ons heidenen is? Efeze is natuurlijk de kroon van de brief van Paulus, waarin hij onze positie van de gemeente uitlegt. Dat is een rijkdom. Een enorme rijkdom. Kijk 3 vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen wat? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet na te speuren. Het is Paulus die het bekend maakt. Inderdaad, door het hun val van Israël is nu is onze rijkdom. Wij kennen de rijkdom van Christus. Die was onnaspeurlijk. Nou, ik heb geen grotere vreugde gekend sinds ik het woord waar het recht ben gaan snijden hoor. Daarvoor was ik ook blij toen ik gelovig was. Maar ik ook te veel dingen dat ik dacht, hè, dat je onder de wet komt en met die nederlagen te maken heeft en dat je gewoon dingen niet snapt. En maar sinds het woord waar het recht snijdt, voel ik me echt pas rijk. Ben ik miljonair. Ik ben miljonair in de hemel. De rijkdom is naar de heidenen gegaan. En kijk in Colossense 1 vers 27. Kijk, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welk is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid? Christus in ons is de hoop der heerlijkheid. Dat is de rijkdom van de heerlijkheid, van die glorie van deze verborgenheid. En weet je wat ook zo'n geweldige rijkdom is? Dat is dan dat heeft niet te maken met die tekst die net laat, de rijkdom van de heidenen. Maar het is toch ook een rijkdom als gevolg van dat ik heb een volle verzekerdheid in mijn verstand. Kijk, 3 vers 2. Paulus wil dat wij weten wat voor strijd hij heeft. Dus wij moeten ook zijn brieven lezen. Dat staat niet voor niks, want hij is ons voorbeeld. En wat is dan het resultaat? Kijk in vers 2, opdat hun harten vertroost mogen worden. Zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Ja, ik heb echt pas volle zekerheid in mijn verstand gekregen. Dat is een rijkdom sinds ik Paulus ben gaan lezen. Ja, dus ik heb al die rijkdom gekregen, de rijkdom de heerlijkheid van de borgenheid. Maar het heeft ook een enorme rijkdom in de zekerheid van mijn verstand gekregen. Wat je weet, dat maakt je ook echt vrij, deze boodschap. Hè? Wanneer hij jou van zonde vrijgemaakt zal hebben, de Zoon des Mensen, dan zal jij waarlijk vrij zijn. Dan ben je pas echt vrij. En de genadegelovigen weten dat. Die weten, ik ben echt van al mijn zonden verlost. Nou, er zijn er meer die zeggen, ja, ik heb vergeven van zonde, maar binnen nog steeds om vergeving. Dus ze weten niet toch, ze denken nog steeds dat ze dat toch elke keer weer vrij, die vrijheid weer even kwijtraken. Dus je moet er even voor vergeving binnen en dan ben ik weer vrij. Maar de genadegelovigen weten, nee, wat ik ook doe, ik ben altijd vrij. In de ogen van de reformatoren of een beetje strenge gelovigen, zwaardere gelovigen die het helemaal van hun werken moeten hebben, zijn wij natuurlijk losbollen. Ja, zijn gewoon losbollen. Die denken maar dat ze kunnen doen aan wat ze willen. Ja, je gaat zondag naar het zwembad. Ik doe maar wat dat soort dingen. Je moet de trein reizen, dat kan toch allemaal niet? Dat is de dag des Heren. Dus wij leven er eigenlijk maar een beetje op los. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Paulus leert, de Heer leert ons matigheid juist. Dus ja, de rijkdom van de heidenen is door de val van Israël, door hun vermindering. En dat is het moment, die rijkdom. Kijk, ook we gaan terug naar Romeinen 11 vers 12. Dus als hij zegt, indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Wat zal dat een tijd zijn? En dat is nou de tijd waar de wereld naar smacht. Hè? De wereld wacht op de openbaring van de kinderen Gods, zoals hij in Romeinen 8 zegt. Want de wereld snakt toch naar vrede? Iedereen, als je vraagt, wat vind je nou van deze wereld? Nou, bijna niemand zegt, nou, ik vind het geweldig. Ja, zolang het in jouw leven goed gaat, oh, het leven is geweldig, daar moet je van genieten. Ja, maar je gaat wel dood. En alle ellende die er dan nog is om je heen. Niemand ontkomt eraan, toch? Nee. Dus de wereld smakt naar vrede. Ze zoeken net gerechtigheid, maar die komt pas als Christus komt. Als Romeinen, hoe zegt hij dat ook? Romeinen 8. Het schepsel als met opgestoken hoofden. Dat is rijkhalsend kijken. Rijkhalsend, dat is een verlangen. Dat is, als je iemand verwacht bijvoorbeeld, die je tijd niet gezien hebt. Je hebt een liefde, die woont misschien in een ander land. Die heb je een jaar niet gezien en dan komt hij. Dan zit je te kijken en dan een rijkhalsend verlangen, daar komt ze. Zo is de wereld ook rijkhalsend verlangen ze naar die tijd. Ja, of ze naar Christus verlangen, dat is een ander verhaal. Maar dat is een tijd als die kinderen Gods, als die geopenbaard worden in het koninkrijk. Dan krijg je, dat wil zeggen, dan heb je een rijk van vrede en gerechtigheid. En wij weten dat door Christus. Maar de mensen die zeggen, nee, dat gaan wij doen. Ze werken eraan, alleen het komt niet. Maar het komt wel, en dan wordt het wel niet door de mens gevestigd. Nou, oké. Dus dat is de wedergeboorte van het volk Israël, hun volheid. Als ze wedergeboren zijn. En in het koninkrijk zijn. Nou, Romeinen 11, vers 13. Want ik spreek tot u heidenen, zoveel ik der heidenapostel ben, ik maak mijn bediening eerlijk. En dat is een geweldige vraag die je kan stellen aan iemand. Wie is jouw apostel? Ja? Nou, ik vind het mooi, de kinderen op zondagschool ook, die leren het. Hè? Hoe word je gered? Nou, dat weten ze, dat leren ze. En de tweede vraag is natuurlijk, wie is jouw apostel? Nou, dan gaan we eens aan mensen om je heen vragen, aan gelovige mensen. Er zijn er weinig die zeggen, Paulus hoor. Eigenlijk alleen degene die de genade gelovigen zijn. De meesten zullen zeggen, ten eerste al, die is mijn apostel. Ja, nou ja, ja wat bedoel je? Dat heb ik al meegemaakt. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, je kent toch wel apostelen? Of, oh ja, nee, de 12, Petrus. Maar nooit zo gedacht van, hé, dat is nou mijn apostel, maar ik luister wel naar hem. Want dat, de evangelie, maar niet zozeer, dat is mijn apostel. Maar ze volgen natuurlijk wel de apostelen. Maar nee, Ik ben jullie apostel. Dat staat ook, zo, voor zover ik der heidenen apostel ben. Niet ik ben een apostel voor de heidenen of aan de heidenen. Nee, ik ben een apostel van. Dus ik kan echt zeggen, dat is mijn apostel. Paulus is mijn apostel en niet Petrus. Ik kan ook nog zeggen de Heer Jezus. Wordt in Hebreeën ook nog apostel genoemd, ja. Maar dan vooral eigenlijk in verband met het volk Israël natuurlijk. Maar, de Heer, maar Paulus is mijn apostel. En hij verheerlijkt niet zichzelf, hè. En weet je, hij zegt, zover ik dat ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Maar lees in de context. Waarom zegt hij dan, ik maak mijn bediening heerlijk. Ik spreek tot jullie heidenen. Ik spreek over de val. Ik spreek over de struikeling, over de val en over de verwinning. Het gaat allemaal over Israël. En over dat daardoor de redding naar de heidenen gegaan is. En ik spreek tot jullie heidenen. Inderdaad, jullie hebben al die zegeningen, de rijkdom. Maar ik maak mijn bediening heerlijk. En wat is voor hem dan die bediening zo heerlijk maakt? Dat is niet zichzelf. De bediening maakt hij heerlijk. Mensen zeggen natuurlijk wel eens, jullie met je Paulus. Jullie maken hem helemaal. Nee, hij is niet mijn God. Maar hij is wel mijn voorbeeld. En ik volg hem in zijn bediening. Maar Paulus, je zou kunnen zeggen, de kerst op de taart, zeggen we het toch wel eens, is voor hem vooral als hij ook enige in vers 14, enige uit zijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Hij weet, ik ben apostel van de heidenen, zeer zeker. Maar mijn grote wens, de kerst, de bekroning op mijn werk is toch ook wel eens dat ik ook Joden uit mijn broeders in het vlees, dat ik die ook enige van hun kan redden. Niet dat hij ze redt, maar door het evangelie van Gods genade, dat ze dat ook zullen aannemen. Dat is zijn diepe verlangen natuurlijk ook. Hè? Daarom ben ik overtuigd, hè, dat Paulus, ja, hij werd ook gevangen van Jezus Christus genoemd. Zegt hij van zichzelf toen hij in de gevangenis zat. En dat hij op een gegeven moment toch ging, ondanks dat er gezegd werd, en wacht in verdrukking, en God had een plan met hem. En hij is ook naar Rome gegaan, maar op een andere manier. Ja. Maar goed, dat is dus mijn vlees tot jaloersheid. Dus ik maak mijn bediening heerlijk, niet zichzelf. Hè. Kijk in Romeinen 15 vers 8. Dus daar zien we heel duidelijk iets, een verschil. Ik zeg dat Jezus Christus, zegt Paulus, een dienaar geworden is van de besnijdenis. Dus van de Joden. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Dus Paulus laat heel duidelijk zien, ja, toen Jezus op aarde liep, hij was een dienaar van de besnijdenis. Maar er is iets veranderd. Want in vers 16 zegt hij, opdat ik een dienaar, of de dienaar, van Jezus Christus zij onder de heidenen. Zie je het verschil? En daarom, hij zegt, ik ben de dienaar van Christus. Terwijl Christus zelf voor de Joden kwam, maar ik ben het, een dienaar van Christus, maar dan onder de heidenen. En daarom, ik ben een apostel van de heidenen, niet voor de heidenen. En daarom weet je ook, wat zegt, laten we even naar Galaten 2 gaan. Galaten 2. En de meeste mensen denken, als ze dat al weten, als je zegt, hij is een apostel, hij is mijn apostel. Ja, tuurlijk is het ook het is een soort 13 apostel, zeg maar. Hij is een van de apostelen. Natuurlijk, ja, dan is hij ook mijn apostel. Ik ken Paulus wel, tuurlijk ken ik ook. En ja, hij is natuurlijk ook net zoals die anderen. Nee, want als je kijkt in Galaten 2 vers 7, maar daarentegen toen zij zagen dat mij, Paulus, het evangelie aan de vooruit, nee, van de vooruit. De Statenvertaling heeft nog naamvallen, der vooruit, dat betekent gewoon van. Dus bij Paulus hoort het evangelie van de heidenen. Dus hij kan ook zeggen, ik ben een apostel van de heidenen, met ook een evangelie van de heidenen. En kijk, toebetrouwd was gelijk Petrus dat aan, nee, van de besnijdenis. Dus Petrus is een apostel van de Joden. En Paulus van de heidenen. Want die in Petrus krachtelijk vrocht, kijk, daar staat het ook, tot dat apostelschap der besnijdenis, die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Duidelijk het verschil wat Paulus hier maakt. Ja, het is niet zomaar, niet alleen aan wie die gericht is, naar de heidenen, maar ook met een evangelie wat erbij hoort. En dat is niet hetzelfde. Dus dan moet het woord en waard absoluut recht snijden. Dus als we terug gaan naar Romeinen 11 vers 14. Dat die enige uit hen, ja, uit dat volk. Het gaat niet om het volk meer. En dat is de verandering van bedeling. Want later zegt Paulus in diezelfde brief, of in diezelfde hoofdstuk, vers 26, alzo zal geheel Israël zalig worden. Ja? Het gelovige Israël, ja. In het koninkrijk. Heel Israël, de kleine kudde. Allemaal zalig. Dan gaat het echt om een volk. Paulus zegt nu, nee, uit dat volk enige uit hen. Je ziet heel duidelijk dat dat een verandering van bedeling is. Nou ja, dus jaloers maken. Hij wil ze jaloers maken. En dat is ook in die tijd van de vermindering. En daarom zijn die tekenen ook naar de heidenen gegaan. En de joden hadden moeten weten toen de tijd. Dat als je dat zag, dan was dat een oordeel van God. In het Oude Testament ook. Als ze werden overgenomen door volkeren die andere talen spraken. Dan was dat een oordeel. Dan gaf hij hun over aan de heidenen. In Korinthe 14 spreek ik over. Ja, jullie kunnen allemaal wel in tongen spreken, maar als je het niet kan uitleggen, of, dan heeft het geen zin. Want stel je voor, als er enig wat staat daar, die zal je helemaal weten, ongelovigen binnenkomen. En tegen wie zegt dat? Corinthiërs, die zaten naast de synagogen, veel joden daar in de buurt. En dan komen van die enige ongelovigen naar binnen. En die zien dat, die zullen denken dat jullie gek zijn. Dan heeft het over de ongelovige joden. Want die. Nou, we gaan die tekst toch even opzoeken. Ik wil eigenlijk afsluiten, maar 1 Korinthe 14, dit toch eventjes, vers 22, kijk. Vers 21. Dus denk eraan, in Korinthe waren de tekenen. Tongen, genezingen, noem het allemaal maar op. En in vers 21, in de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen tot dit volk Israël spreken. En ook al zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. Dus je ziet hier, als dat zijn buitenlandse volken, die namen dan Israël gevangen en dat waren andere talen. En dat was het teken van een oordeel. Ze waren ongehoorzaam. En je weet het, dan liet God het toe dat ze, totdat ze zich zouden bekeren. Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken. Niet voor degene die geloven, Corinthiërs, en liggen voor Christus in deze tijd, maar voor de ongelovigen. En heeft het over de Jood. Ja, de Jood begeert een teken. En de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Nou, je ziet hier vers 13, 23. Dus als ze ziet die vreemde talen, dan zeggen ze, jullie zijn gek. Nou, dat is een heel verhaal erachteraan. Maar je ziet hier die tekenen, dan snap je ook waarom die tekenen dus naar de heidenen gingen. Om die Joden, die zagen, hé, dat is een oordeel. Israël is niet meer met God. En dan komt Paulus nog met het evangelie. Oké. Dat wou ik nog even zeggen. Dus we gaan terug naar Romeinen 11 vers 15. Want indien een verwerping, de verzoening is der wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Ja, God is niet klaar met Israël. De aanneming die komt nog straks in de toekomst. Als Israël het koninkrijk ingaat. En de wereld. Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Ja, wat zegt 2 Korinthe 5 vers 19? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus God heeft de hele wereld met zichzelf verzoend. In een staat van vrede gebracht. Dus alles wat je ziet, de vreselijkste dingen, daar komt geen oordeel nog over. Ja, als ze sterven. Maar hun leven lang, God staat niet vijandig nu tegen de wereld. En wij kunnen ons vreselijk erg en storen en boos worden als je allemaal dingen ziet dat je denkt, oh, waar gaat het heen hier? Ik denk, wat moet hij nog wel niet denken? Maar nee, het is genade en vrede wat hij aanbiedt. Ook andersom, wij zitten zo. Nee, genade en vrede voor de ergste zondaars. En hij heeft de hele wereld met zichzelf verzoend. En God kon dat doen, ja, omdat Israël was in vijandschap, net als met de heidenen met God. Dus ze zijn gevallen. En daarom kan nu de verzoening gepredikt worden. Dus wij bekeren geen bekering. Ja, je moet je wel bekeren, je moet in God geloven. Je hebt het eerst ontkend, maar als je gaat geloven, dat het eerste wat je doet is dat je God erkent. Want je gaat tot hem spreken en bidden, en dat doe je niet als je niet in hem gelooft. Dus je weet dat hij bestaat, maar nu ga je het ook erkennen. En dan komt die verzoening, want daar gaat het om. Dat je vrede met God krijgt. En dat is dus in die context ook, gaat ook weer over Israël. Hun verwerping, dat is ook de verzoening van de wereld. Want met Pinksteren werd niet gezegd, laat u met God verzoenen. Nee, dat lees je ook nergens in de evangelie. Daar kom je pas bij Paulus achter. Waarom? Omdat Israël was nu niet meer het volk van God waar hij mee bezig was. Israël was nu in dezelfde staat als heidenen. En die kunnen alleen vrede krijgen, maar dan moet je wel een vijand zijn. En dat is nu gebeurd. En God heeft aan het kruis de wereld met zichzelf verzoend. Betekent dan dat iedereen gered is? Nee. Verzoening betekent niet redding. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. En de boodschap is, laat je met God verzoenen. Zowel Jood als heidenen. En als je dat doet, je neemt het evangelie aan. Dan ontstaat die vrede met God. Dan heb jij je laten verzoenen. Want voor verzoening zijn er twee partijen nodig. De een kan het aanbieden, maar de ander moet het wel aannemen. Je moet het aannemen. We hadden het net in de pauze nog over. Ja, het is je niet gegeven, je moet maar afwachten. Nee, laat je met God verzoenen. Dat betekent, dan moet jij in actie komen. Je moet het geloven, je moet het aannemen. Het wordt je niet gegeven. Het eeuwig leven is de genadegift van God. Maar niet de redding. Zeg ik dat goed? Nee, niet het geloof, sorry. Ik moet wel opletten. Het geloof, dat moet jij doen. En dan geeft hij jou het eeuwig leven. Ja, vader, wil u danken, vader, dat uw woord zo duidelijk is. En hier is veel misverstand over, vader, over de positie van het volk Israël. Nogmaals, door het woord der waarheid recht te snijden, dan ga je het echt pas goed begrijpen hoe die positie is. En ook hoe onze positie is. En dan wordt het allemaal duidelijk. En dan is er volle zekerheid in het verstand, vader. En we danken u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.